In Romeinen 10 waren wij gebleven zo ongeveer bij vers 12 en 13... waar opnieuw gesproken wordt over... En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Want er is immers maar één God, er is één Heren van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Dat is vers 12 en vers 13. Aansluitend op de uitspraak, opdat een ieder die in hem gelooft, niet zal beschaamd worden. En zo verder, zoals enige maal is aangehaald reeds in hoofdstuk 9 en daarna in dit hoofdstuk, hoofdstuk 10. De apostel gaat op dat thema nu verder en zegt dan, vers 14 van Romeinen 10, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? De apostel verlaagt hier het tempo, vertelt dingen wel erg gedetailleerd, ook voor ons denk ik, wel erg langzaam en traag. Maar het is natuurlijk omdat wij enige tijd zouden stilstaan bij wat de apostel hier naar voren brengt. Want het is wel aardig dat er staat, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Maar, zegt hij, dan moet men toch wel weten wie men aanroept. En bovendien, aanroepen zonder geloof is niet echt aanroepen. Aanroepen is immers in de praktijk roepen om hulp. Men doet een beroep immers op iemand en dus vraagt men om hulp. Maar men vraagt nou eenmaal geen hulp aan iemand waarvan men sowieso geen hulp verwacht of geen hulp kan verwachten. Met andere woorden, men moet enig vertrouwen hebben in degene die men aanroept. En dat kan alleen als men hem kent. En hoe zou men nou de Heere aanroepen? Uit vers 13, als men die Heer niet kent. Met andere woorden, hij zou toch eerst bekendgemaakt moeten worden. En anders kan men niet aanroepen. Dat is in feite de tragiek van Israël, ook in oud-testamentische tijd en ook in de dagen van Joël, waarin immers deze uitspraak werd opgeschreven. Men kende de Heer niet werkelijk. Men was ras om te spreken, maar traag om te horen. Ik citeer hem uit Jacobus hoofdstuk 1, maar hij is in wezen afkomstig uit de Prediker, waar staat dat het andersom had moeten zijn. Men zou ras zijn om te horen naar het woord van God namelijk, want God spreekt. En men zou traag zijn om zelf te spreken. Het eigenaardige tot in onze dagen, dat gelovigen de reputatie hebben dat zij bidden. Wanneer is iemand een gelovige? Als hij bidt. En wat de apostel hier in dit verband dus zegt is, nou ja, het is wel aardig dat men de naam des Heren zal aanroepen, maar dan zal toch iemand ze eerst moeten vertellen wie die Heer eigenlijk is. Hoe zal men aanroepen in welke men niet geloofd heeft? In welke men geen vertrouwen heeft. Dat wil zeggen, die Heer zou gepredikt moeten worden. En met als gevolg dat men inderdaad vertrouwen in hem gekregen heeft. En dat is ook de bedoeling feitelijk, naar Bijbelse maatstaven althans, van alle prediking. Daarom, men kan wel zeggen, ja, men moet de naam des Heren aanroepen om zalig te worden, maar het is niet een kwestie van je roept die naam aan en daarna gaan we nog eventueel discussiëren over welke naam dat dan precies is en hoe men die zou moeten uitspreken. Daar kun je urenlange discussies over hebben tegenwoordig met mensen, maar daar gaat het nauwelijks om. Waar het om gaat is dat men aanroept degene in wie men gelooft. Degene die men heeft leren kennen. En op hetzelfde, van dezelfde aard zijn de uitspraken in de andere nieuwtestamentische brieven in verband met gelovigen. Zij worden namelijk geacht te leven uit geloof, maar daartoe zou men toch de Heer leren kennen, ook in de praktijk van het leven. Zoals de apostel Paulus zegt in Filippenzen, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Men zou als gelovigen, wij zouden als gelovigen toenemen in kennis van hem namelijk. En dat is niet alleen Filippenzen 3, maar ook bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 1. Wij zouden hem leren kennen en eigenlijk zijn we daar ons leven lang mee bezig. Maar het is het resultaat van dit woord van God. En dus nog een keer vers 14 van Romeinen 10. Hoe zullen zij aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Men zou vertrouwen hebben, geloof hebben in deze Heer, in deze God, in Jehovah. Maar dat kan alleen als men eerst van hem gehoord heeft. En hoe zal men van hem horen zonder die hun predikt staten? Zodat de apostel in deze verse wijst op de noodzaak van de prediking. En ik denk dat het met de meesten van ons ook zo is. Wij zijn tot geloof gekomen omdat ons het woord van God dan wel het evangelie gepredikt is geworden. Ik bedoel, we hebben een Bijbel vol en we hebben boeken misschien gelezen en weet je veel wat allemaal. Maar het gaat er over het algemeen toch om dat wij van anderen dit woord horen. Dat het gepredikt wordt namelijk. Dat is namelijk de normale, over normen gesproken. Het is de normale wijze waarop dat woord wordt verspreid. Niet schriftelijk namelijk, maar mondeling in de eerste plaats. In onze moderne cultuur zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Wij communiceren tegenwoordig schriftelijk. En hoe, denk ik wel eens, maar laat ik het daar maar niet over hebben. Maar van oudsher gebeurde het mondeling. Het is ook een moderne misvatting dat dingen alleen waar zijn als ze geschreven zijn. En als ze niet geschreven zijn, dan zeggen we, dat zijn legenden, dat zijn mythen. En het maakt eventueel deel uit van de prehistorie. Het is niet opgeschreven. Ik kom het regelmatig, elke week wel een keer ergens tegen, dat men zegt, ja, dat wordt wel beweerd, maar er is geen enkele grond voor. En men bedoelt dan, men zegt het wel, maar het staat nergens geschreven. Ik vind het belachelijke onzin. Er hoeft maar één keer iemand het op te schrijven, dan staat het geschreven. Men moet het toch eerst zeggen, lijkt mij, om het daarna ooit eens een keer op te schrijven. Maar in de Bijbel is de norm inderdaad, het woord zou niet geschreven worden, het woord zou gepredikt worden, het woord zou gehoord worden. En dat is de term die hier ook nog eens een keer gebruikt wordt. En dat geldt uiteraard tot in onze dagen. De kracht van het woord in het algemeen, ook als het gaat om woord van mensen, zit hem in de prediking veel meer dan in het geschreven woord. Geschreven woord zijn maar lettertjes op papier en waar men lang over kan nadenken en waar men alle kanten mee op kan, waarbij men de klemtonen kan verleggen enzovoorts. En men kan het lomp voordragen en dan blijft er ook niks van over. Woord is krachtig primair doordat het met adem, om zo te zeggen, met geest wordt uitgesproken. Dat is de normale gang van zaken. En zo vinden we het in de Bijbel dus ook. Hè? Hoe zal men aanroepen in wie men niet geloofd heeft? En hoe zullen zij geloven van welke men niet gehoord heeft, logischerwijze? Apostel Paulus vinden wij in Handelingen 17 in Athene. En daar wordt hij geconfronteerd met een zogenaamde onbekende God. En dan zegt hij, maar die onbekende God, dat is wie wij prediken. Dat is onze boodschap. Men had er niet van gehoord, men moet er eerst van horen. En dat is waar de apostel Paulus daar bij gelegenheid voor zorgt. Hetzelfde doet hij in wezen natuurlijk ook gewoon in al die synagogen waar hij gedurende zijn zendingsreizen kwam. Hij predikte Christus, hij predikte dat Jezus de Messias is, of anders, hij liet hen zien wie die Messias, wie die Christus is, zoals hij in het Oude Testament beschreven wordt, om daarna, en dat was lang niet altijd bij dezelfde gelegenheid, om daarna alsnog te zeggen dat die beschrijving van de Messias in het Oude Testament past op Jezus van Nazareth. En dus, er werd gepredikt. De Heere werd gepredikt. Maar hoe zullen zij geloven van welke ze niet gehoord hebben, vers 14 nog, en hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Er moet hen toch gepredikt worden. En daarbij zijn wij eigenlijk terecht weer bij het begin van dit hoofdstuk, waar de apostel zegt, mijn gebed tot God voor Israël is tot hun zaligheid. Hij bidt voor de zaligheid van Israël in het algemeen. En ik zal toen ik het vers besprak, wel meteen gezegd hebben, maar waar bad hij dan voor? Want de vraag is, wat kan God dan nog doen aan de zaligheid van Israël? Want al wat voor de zaligheid nodig is, heeft God al gedaan. Daar valt feitelijk niks aan toe te voegen, en dat is ook uiteengezet in de eerdere hoofdstukken van deze Romeinenbrief. En het enige denkbare is nu nog, en dat is wat de apostel hier zegt, dat God er inderdaad voor zorgt dat er predikers gezonden worden naar Israël, opdat hen die heren die zij zouden aanroepen, gepredikt zou worden. Dat is waar hij voor bidt. En zoals uit de volgende versen blijkt, een bladzijde lang nog ongeveer, de apostel Paulus stelt zichzelf beschikbaar voor dat werk. De prediking namelijk van het evangelie aan Israël. Niet aan de heidenen, aan Israël primair. Want daar gaat het in de eerste plaats over. En zo komen wij bij vers 15, want er moet nog eenmaal gepredikt worden, en dan vers 15. En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En dan vindt de apostel het ineens nodig om een schriftplaats aan te halen. Nou, het zijn er eigenlijk twee. En ze staan er in mijn Bijbel ook netjes bij afgedrukt. Dat wil zeggen in een voetnootje. Hè? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen namelijk die het goede verkondigen. Ik vind het een prachtige uitdrukking, ontleend aan zowel Jesaja 52 vers 7 als Nahum 1 vers 15. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, en nog een keer, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen. Want het goede is de vrede en vrede is het goede. Maar hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen? Ik ben geneigd te zeggen, sinds wanneer wordt er gepredikt met de voeten? Je zou toch denken dat de uitdrukking had moeten luiden, hoe lieflijk zijn de lippen, vanwege de alliteratie dan, hè? Hoe lieflijk zijn de lippen dergenen die vrede verkondigen? Of hoe lieflijk zijn de kelen, hoe lieflijk zijn de monden, hoe lieflijk zijn de tongen. En die woorden heb ik snel even geleend uit Romeinen hoofdstuk 3. Want daar staat van de mens hun kelen is een geopend graf, slangen venijn is onder hun lippen. En weet u wel, de mond, de keel, de tong, de lippen. Als de instrumenten waarvan de mens zich in de eerste plaats bedient. En, maar de mens zou in de eerste plaats het woord Gods moeten spreken. Dan heeft hij een lieflijke mond, een lieflijke tong, een lieflijke keel, dan wel lieflijke lippen. Dat is het idee. Maar sinds wanneer hebben de voeten daar iets mee te maken? En het aardige is dat de apostel Paulus het vers hier verklaart. Hij zegt, ja, het gaat wel om die mond, het gaat wel om het verkondigen, maar die mond moet dan toch eerst ergens gebracht worden, en daar dienen de voeten voor. De voeten brengen de mond, de keel, de tong, de lippen bij degene die het woord moeten horen. En dus, hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten. Met andere woorden, deze uitspraken in het Oude Testament impliceren, dat wil zeggen, ze houden in, dat weliswaar de vrede, namelijk het goede, verkondigd zou worden, maar niet primair in het land van Israël, maar daarbuiten. Dat wil zeggen, de boodschap, of zo je wilt, de monden en anders gewoon de predikers zelf, zouden via hun voeten uit moeten gaan om elders de boodschap te prediken. En als die prediking dan toch primair een prediking is aan Israël, dan is het een prediking aan Israël in het buitenland. Want dat is de strekking dus van deze twee schriftplaatsen uit het Oude Testament. Laat hem vooral goed tot u doordringen. Er zou gepredikt worden aan Israël in het buitenland. En dat mag ook al niks nieuws zijn eigenlijk, want Deuteronomium hoofdstuk 30, daar waren wij eigenlijk al, omdat in Deuteronomium 30 die uitspraken staan over, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, uit Romeinen 10, vers 8 bijvoorbeeld. Het hele schriftgedeelte daar is ontleend aan Deuteronomium 30. Maar het begin van Deuteronomium 30 spreekt over de uiteindelijke bekering van Israël. Dat wil zeggen wanneer het nieuwe verbond gaat aanbreken en dat soort dingen meer. En daarvan staat uitdrukkelijk dat die bekering van Israël, en voor zover het bekeerd wordt, die zal plaatsvinden niet in het land dat de Heer hen beloofd had, maar onder de heidenen waaronder de Heer hen verstrooid had. Dat wil zeggen, voor zover Israël tot geloof komt, zou het zijn in het buitenland. Om die reden predikte Paulus trouwens in zijn dagen ook niet in Israël, Judea of Galilea, maar hij predikte aan de Joden in het buitenland. Overal waar hij kwam bezocht hij eerst de Joodse synagogen en predikte hij het evangelie aan de Joden. En als in de toekomst officieel Israël, of zullen we zeggen het Joodse volk, maakt niet uit in dit geval, als in de toekomst Israël officieel tot geloof komt, zal het wel degelijk zijn in het buitenland. En misschien heb ik het al eerder aangehaald en anders doe ik het nu alsnog. Als het Joodse volk, als volk officieel tot geloof komt, aan het einde van de 70ste week van Daniël, zal het tot geloof komen niet zozeer in Jeruzalem of zo, maar in Petra. Dat wil zeggen niet in het land, maar buitenslands. In Jeruzalem zal men weliswaar de naam des Heren aanroepen, maar degenen die dat doen, zullen ogenblikkelijk de stad moeten verlaten, dwars door de gescheurde Olijfberg en via de vallei mijner bergen, zegt de Heer, die zal reiken tot in Azal, tot die gereserveerde plaats namelijk, want dat is wat de term betekent, en dat is inderdaad in de woestijn. En daar pas zal men de Heer zien als de gekruisigde. Dat wil zeggen, pas daar zal men inderdaad in hem geloven als Jezus van Nazareth, degene die eenmaal voor hen leed en stierf. Met andere woorden, pas in het buitenland komt men tot geloof. En voor zover Israël daarna verzameld zal worden uit al de volkeren om gebracht te worden naar het beloofde land, zal het toch eerst in het buitenland tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. En op die grond zal het naar en in het land gebracht worden vervolgens. De verdere details laat ik buiten beschouwing, maar het staat gewoon in Deuteronomium 30. En die waarheid vinden we hier ook uitgedrukt. Namelijk, zij zullen wel tot geloof komen, tot geloof in de prediking, maar de predikers predikten niet zozeer in het land, maar in het buitenland. En daar komt men tot geloof. En in die beide oudtestamentische schriftplaatsen wordt dat reeds gezegd. Dat is eerst in Jesaja 52, vers 7. Dat is in mijn Bijbel dezelfde bladzijde waarin nog andere uitspraken staan die ook hier in Romeinen 10 nog worden aangehaald. Maar er staat in Jesaja 52 over de toekomstige bekering van Israël in vers 6. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik het zelf ben die spreekt, zie, ik ben. En daarna volgt, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die de vrede doet horen. En dan eigenlijk nog een keer, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. En nog een keer, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die tot Sion zegt, uw God is koning. Die uitspraak, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen, staat er natuurlijk maar één keer, maar het vervolg op die zin staat er drie keer. Eén keer die het goede boodschap die de vrede doet horen, dan nog een keer die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, en dan nog een keer die tot Sion zegt, uw God is koning. Uiteindelijk is dat drie keer hetzelfde, en dat het gaat om het evangelie als zodanig, blijkt natuurlijk wel uit de uitdrukking goede boodschap. Want dat is wat in het Grieks van het Nieuwe Testament heet evangelie. De goede boodschap is de goede boodschap van dat het heil, de zaligheid, de behoudenis, tot stand gebracht is, dat de God van Israël koning is geworden. En u weet, er is maar één koning van Israël uiteindelijk, de zoon van David, namelijk de Heer Jezus Christus enzovoorts. En hij is de vredevorst. Met andere woorden, het evangelie is een boodschap van vrede en van heil en van koningschap. En dus van een aangebroken koninkrijk. En let er dan op dat het bovendien nog in het enkelvoud staat. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen, wil zeggen van degene die. Enkelvoud. Dus eigenlijk had het woord met een hoofdletter geschreven moeten worden naar klassieke normen. Met andere woorden, het gaat om de Heer zelf. Dat Paulus het aanhaalt in het meervoud, dat is inderdaad zo. Maar wat in de eerste plaats van toepassing is op enkelvoud, namelijk op de Heer Jezus zelf, is secundair van toepassing op degenen die als zijn dienstknechten betrokken zijn in zijn werk. Het is ook niet algemeen bekende gedachte, maar het blijft zo dat het tegenwoordige werk van Christus fundamenteel inhoudt dat hij zijn woord doet horen. Dat hij ons de schriften opent. Hij is degene die zorgt dat de blijde boodschap, die van het nieuwe verbond, die van vrede en heil, dat die gepredikt wordt. Met andere woorden, hij doet het. En u en ik, wij mogen uit de rijkdom van zijn genade betrokken zijn in zijn werk, dus wij doen het ook. Maar fundamenteel is hij het. Zo kun je dus ook inderdaad in Hebreeën lezen, dat God weliswaar in Hebreeën 1 en 2, dat God weliswaar in oud-testamentische tijd veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten, maar dat hij in deze laatste dagen tot ons spreekt door of in de Zoon. Vervolgt met Hebreeën 2 vers 1, zie dan toe dat gij degene die spreekt niet verwerpt. En dat slaat niet op de predikers, die we niet mogen verwerpen of zoiets, maar het slaat op de Heer, want hij spreekt. Het is per slot zijn woord dat gepredikt wordt, en dus is het hij die spreekt. Dat hij personeel voor gebruikt, dat is waar, maar hij spreekt. Het is zijn werk. Laat het goed tot u doordringen. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken enzovoorts. We zouden dat niet onderschatten. Het is niet algemeen bekend. En dat komt omdat zoveel mensen zich bemoeien met het werk van de Heer. Alsof hij er niet zelf toe in staat zou zijn. Men onderschat die Heer. Men denkt dat hij ons nodig heeft en wij moeten zijn werk doen. Nee, hij doet zijn werk en hij wil ons gebruiken. Niet omdat hij ons nodig heeft, maar omdat hij genadig is naar ons toe. Hij vult onze handen, anders stonden we ook maar met lege handen. Hij vult onze levens, anders waren onze levens nog steeds ledig, namelijk ijdel, met de termen uit Prediker. Vergis u maar niet. En dus, wat eerst enkelvoud is, is later meervoud. We kennen dat trouwens nog ergens anders van, want in Jesaja 49, zal ik hem even met u opzoeken, in Jesaja 49, we hoeven nou maar twee bladzijden terug te slaan, niet waar? In Jesaja 49 wordt tot en dus over de Heer Jezus gezegd, aan het eind van vers 6. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Ik heb u gezegd tot de Heer Jezus, staat niet voor niks met hoofdletters. Ik heb u ook gegeven tot licht der heiden om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. Het neemt echter niet weg dat de apostel Paulus in Handelingen 13 deze uitspraak op zichzelf van toepassing brengt. Het ging over de Heer Jezus, maar hij past hem toe op zichzelf en op Barnabas, want hij was daar samen met Barnabas. En hij zegt dat tot de Joden die niet geloven willen. Hij zegt, dat geeft niets. Nou ja, het is jammer voor jullie, maar we hebben nog meer te doen. Want God heeft ons ook gesteld tot licht der heidenen om zijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En Paulus past dus gewoon deze uitspraak die op de Heer van toepassing is, alsnog op zichzelf en Barnabas toe. En terecht. want zij doen het werk van de Heer. En daarna neem ik maar de vrijheid om nog een schriftplaats in één adem te verklaren, namelijk die van de Heer Jezus zelf, die in Johannes 10 zegt: ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, ook zij moeten mijn stem horen. Betekent dat dat de Heer zelf naar die schapen zal gaan? Nee, niet noodzakelijk, maar het betekent wel dat hij zijn personeel er naartoe zou sturen. Want wat op hem van toepassing is, wordt secundair van toepassing gebracht, laten we zeggen, op de leden van zijn lichaam. Daar is niks mee mis, het is een vast Bijbels beginsel. Ik laat Jesaja nu weer los en ik lees die andere ook nog even in Nahum 1 vers 15... Over die voeten, weet u wel. Daar wordt ook gesproken over de uiteindelijke bekering van Israël. Nou ja, het gaat over Nineveh. Maar achter Nineveh verschuilen zich de 10 stammen van Israël. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk, waarin de 10 stammen in ballingschap waren verdwenen. Een andere keer leg ik dat wel weer eens uitgebreider uit. Maar achter Nineveh vinden wij de 10 stammen. Dat is ook zo trouwens in het boek Jona eigenlijk. Maar in Nahum 1 vers 15 staat: ziet op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Implicerend dat Israël verlost zal worden, in de eerste plaats Juda, maar heel Israël verlost zal worden van de heerschappij der duisternis, namelijk de heerschappij van de duivel, want dat is die Belialsman, hè, om het niet al te moeilijk te maken. Maar weer zijn het de lieflijke voeten. Nou goed, ik sla dat nu weg. Het was trouwens weer in het enkelvoud, de voeten van degene die enkelvoud. En nou sla ik het weg en nou vragen we ons af, lieflijke voeten, wiens voeten zijn lieflijk en waarom? Die mag toch niet al te moeilijk zijn. Wij kennen namelijk ene Maria die de voeten van de Heer Jezus zalfde vlak voor zijn begrafenis. En de Heer verwees daarnaar. Ze heeft het gedaan vanwege of met het oog op mijn begrafenis. Heel merkwaardige uitdrukking. Bovendien, uit een andere schriftplaats blijkt dat ze bij diezelfde gelegenheid wel degelijk ook het hoofd van de Heer Jezus gezalfd heeft. Maar het wordt bij gelegenheid niet genoemd. Ik meen, in het Johannesevangelie is dat, wordt het niet genoemd. Dan gaat het alleen over de voeten. Als ik het wel heb, ik zoek hem met opzet niet op, dat kost me te veel tijd. Dan worden de voeten van de Heer Jezus gezalfd. De rest wordt niet vermeld, dus de nadruk komt te liggen op zijn voeten. En dan zegt de Heer ook nog, dat is vanwege zijn begrafenis. Dan zou je denken, nou ja, misschien heeft het iets met balseming van doen, maar dan zou toch het hele lichaam gezalfd moeten worden, was de bedoeling. En dat probeert men later alsnog, nadat hij is overleden. Maar waar het over gaat is natuurlijk dat die voeten van de Heer Jezus, die door die zalving lieflijk worden, zijn een uitbeelding van hoe de Heer zal gaan naar, dan wel hoe de Heer gepredikt zal worden aan degenen die verre zijn. De lieflijke voeten zouden het woord brengen, het evangelie, de goede boodschap brengen aan de heidenen, aan degenen die verre zijn in het algemeen. En zelfs, maar misschien is het niet handig om dat nu te vertellen, maar ik doe toch. En zelfs de uitdrukking vanwege mijn begrafenis is daarop van toepassing. Want die terminologie, die uitdrukking is dubbelzinnig. Wij denken gemakshalve bij de begrafenis van de Heer Jezus aan dat hij werd afgenomen van het kruis. Hij werd begraven in het graf van Jozef van Arimathea en op de derde dag stond hij op. Niettemin, de Bijbel brengt diezelfde gebeurtenissen in verband met een veel langere periode waarbij de Heer bij de rijken in zijn dood is geweest, waarna hij ook ter derde dagen zou opstaan, maar het was een andere dag. Is het te moeilijk? Als Hosea 6 zegt, is het vers 2 of vers 3, als Hosea 6 zegt, Na 2 dagen zal hij ons doen verrijzen. Op de 3e dag zal hij ons nieuw leven geven enzovoort. Dan zegt Petrus daarover, ja, dat is wel op de 3e dag en dat is na 2 dagen, maar het zijn wel 2 dagen van 1000 jaar. Want de begrafenis en opstanding van de Heer Jezus ten 3e dagen heeft wel degelijk een profetische betekenis. Namelijk, voor de wereld is de Heer Jezus gestorven en pas in de toekomst zal hij ten 3e dagen, waarbij 1 dag is als 1000 jaar, zal hij pas ten 3e dagen alsnog uit de dood verschijnen. De ongelovigen, de wereld in het algemeen, gaat ervan uit dat de Heer Jezus gestorven is en dat was het dan. Opgestaan? Wel, nee. Nou ja, overdrachtelijk, maar let, hij niet opgestaan. Maar de Heer wordt geacht dood te zijn voor de wereld. Namelijk, hij heeft de wereld losgelaten, communiceert niet met de wereld, is dood voor de wereld. En hij zal pas als de opgestane verschijnen in wat wij dan gemakshalve noemen zijn wederkomst. Dat is na 3 dagen. En in de tussentijd is hij bij de rijken in zijn dood. Dat staat op diezelfde bladzijde uit Jesaja die we net gelezen hebben. Dat is ook Jesaja 53. En die rijke slaat niet alleen op Jozef en Arimathea, maar het slaat ook op ons. Dat wil zeggen, de Heer is dood voor de wereld. Maar waar dan? Waar is hij dan? Want hij is wel dood, maar hij is wel ergens. Toen heb ik het nagelezen in Colossense. En daar staat dat God bij ons is, onder de heidenen. En rond kerst lezen we het hardop. Alleen lezen we het weer uit Jesaja. Immanuel, God met ons. In Colossense staat dat letterlijk zo. Hij is bij ons, bij de heidenen. Met andere woorden, de Heer is wel degelijk dood voor de wereld. En in de toekomst zal hij verrijzen. En als de Heer zegt over de zalving van zijn voeten, ze doet dat in verband met mijn begrafenis, is het hoogst dubbelzinnige taal. Want het gaat niet om letterlijke voeten, maar het gaat om het idee dat het evangelie ergens gebracht zal worden. Het gaat niet om letterlijke olie, maar het gaat erom dat een olie een beeld is van de Heilige Geest en dus van het werk van de Geest. En daarmee van de opgestane Christus enzovoort. En als dat zo is, gaat het ook niet over de letterlijke begrafenis, maar de overdrachtelijke begrafenis. Want in onze dagen, waarin de Heer dood is voor de wereld, wordt wel degelijk het woord van Christus gebracht naar en dus gepredikt onder de heidenen. En dat is de strekking van die uitdrukkingen. En daarom wordt het in het Nieuwe Testament aangehaald. Die lieflijke voeten zijn een uitbeelding van hoe dat woord Gods gepredikt wordt in onze dagen onder de heidenen. Het is uitgegaan vanuit Jeruzalem onder het motto de zaligheid is uit de Joden. Het komt daar wel vandaan, maar het is daaruit gegaan. En de uitdrukking de zaligheid is uit de Joden vindt u trouwens in Johannes hoofdstuk 4... En het vermakelijke daarvan is dat het gezegd wordt in verband met de Samaritaanse vrouw, want het was geen Jood, als u begrijpt wat ik bedoel. En ook daar dus ging het van Judea naar Samaria. Of zo je wilt, daar staat het trouwens letterlijk bij in de eerste verse van Johannes 4. Ging van de Joden naar de heidenen, of het ging van de 2 stammen naar de 10 stammen, want dat steekt natuurlijk altijd achter de term Samaria. De zaligheid is uit de Joden, ging naar de heidenen, kwam bij ons heidenen terecht, om zo te zeggen. En dat is de betekenis van die lieflijke voeten. Nou goed, en zo wordt het inderdaad verkondigd aan alle mensen alom, zoals Paulus zegt in Handelingen hoofdstuk 17. Terug naar Romeinen 10, vers 15. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden, gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, degenen die het goede verkondigen, degenen die een blijde boodschap verkondigen, die heil doen horen, die tot Sion zeggen, uw God is koning. Ik lees maar even die uitspraken uit Jesaja erbij. Het zal duidelijk zijn dat het termen zijn ter aanduiding van het evangelie. Het wordt gepredikt namelijk over heel de wereld en dat is wat deze volgende verzen ook inderdaad zeggen. Het wordt gepredikt over heel de wereld. We krijgen trouwens ook min of meer commentaar op de situatie in onze dagen. Men wil het dikwijls niet horen, maar in werkelijkheid, het evangelie, het woord van God, is gepredikt aan alle volkeren en over heel de wereld. In de eerste plaats, omdat dat de opdracht was, nou de opdracht, dat mag ik niet eens zeggen, omdat dat gezegd werd in de woorden van de Heer Jezus tot zijn discipelen, gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, geheel Judea, Samaria, tot aan de einden der aarde. Het was geen opdracht, zeg ik altijd. Het was de vaststelling van een feit, want het zou de uitwerking zijn van de kracht van de Heilige Geest die over hen komen zou. Want dat staat letterlijk in Handelingen 1. Nou ja, en in Lucas 24. Maar in ieder geval in Handelingen 1. Gij zult mijn getuige zijn over heel de wereld tot aan de einden der aarde. De vraag is, en is dat ook gebeurd? Als u zegt nee, dan zeg ik weer, heeft dan de Heilige Geest zijn werk niet goed gedaan? Of heeft Christus zijn werk niet goed gedaan? Dus u moet het antwoord weer inslikken en vaststellen, het is gebeurd. Waarna iemand dan vraagt altijd, heb je daar nog een tekst voor dan? Dan zeg ik, jawel, die heb ik wel. In de eerste plaats die uit Handelingen 17, God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Zei Paulus daar. Dus je mag aannemen dat het ook inderdaad gebeurde in die dagen. En daarna heb ik bovendien nog Colossense hoofdstuk 1. Waar staat dat het woord der waarheid, namelijk het evangelie, vers 6 van Colossense 1, tot de Colossense gekomen is, tot u gekomen is. Maar er staat meteen achter, gelijk ook in de gehele wereld en het brengt vrucht voort. Met andere woorden, het woord van God is gepredikt geworden aan alle volkeren. Tussen iemand, ja, maar daar merk je toch niks van. Er zijn toch volken die het evangelie nooit gehoord hebben. Dan zeg ik, nou, als je weet wat een volk is, dan kun je dat niet zo hardop zeggen. Je kunt hooguit zeggen dat er hele generaties van volkeren zijn nu, die het evangelie niet gehoord hebben. Maar dat wil niet zeggen dat voorgaande generaties van datzelfde volk het evangelie niet gehoord hebben. Mijn Bijbel zegt dat aan alle volken het evangelie gepredikt is over heel de wereld. En als u dan zegt, maar hoe komt het dan dat je daar weinig van terugvindt? Dan lees ik gewoon verder in Romeinen hoofdstuk 10, vers 16. Want daar staat, doch zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Er staat niet, ze hebben niet alle het evangelie gehoord. Er staat, ze zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Ze hebben het wel alle gehoord in de zin van dat aan alle volkeren het evangelie gepredikt is. In die allereerste generatie van onze tegenwoordige bedeling, dan wel van onze jaartelling, of hoe je dat maar zeggen moet. Hè? Eerste generatie onder het nieuwe verband. Maar niet iedereen heeft het geloofd en dat geldt ook voor de Joden. En Paulus zegt, en bovendien staat dat al in Jesaja, want Jesaja stelt al vast dat niet iedereen het evangelie heeft aangenomen. Vers 16, doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, en dat is Jesaja 53 vers 1, op die bladzijde waar we zojuist waren, die bladzijde van hoe lieflijk zijn de voeten, en ook die bladzijde van, althans in mijn Bijbel, de bladzijde van hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Maar Jesaja 53 begint in vers 1 met, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Implicerend dat niet allen dat evangelie geloofd hebben. Sterker nog, het impliceert zelfs dat maar een minderheid het evangelie geloofd heeft. Vandaar dat je kunt vragen, wie dan? Waar zijn die lui dan? En dat brengt ons trouwens bij Romeinen 11, bij de leer van het gelovig overblijfsel. Zo van, er was altijd een overblijfsel, een minderheid namelijk, die gelovig was. En de woorden van Jesaja 53 vers 1 worden trouwens herhaald, want het is niet alleen wie heeft onze prediking geloofd, dat is wat Paulus aanhaalt in Romeinen 10 vers 16, maar de volgende zin luidt, en aan wie is de arm, namelijk de kracht, denk maar aan army, armee in het Frans, hè? Aan wie is de arm, de kracht, des Heren geopenbaard? Met andere woorden, ja, waar zijn die gelovigen nu? En dat betekent dus dat in het Oude Testament reeds wordt aangekondigd dat slechts een minderheid van het volk, en zeker niet het volk officieel, dat slechts een minderheid van het volk tot geloof zou komen. Dat staat trouwens ook op andere plaatsen. Johannes 12 maakt daar ook al melding van. Ook onder verwijzing naar Jesaja, al zijn het dan weer andere schriftplaatsen in Jesaja. Maar iedereen heeft het gehoord, dat wil zeggen, alle volkeren hebben het gehoord, ook heel Israël, alle Joden hebben het gehoord, maar men komt niet tot geloof. Maar niettemin, zij hebben gehoord. En dan vers 17, een soort conclusie, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. De enige manier om tot geloof te komen is door gehoorzaam te zijn aan de prediking. En als de prediking niet helpt, dan is er ook verder niks aan te doen. En dus, als men bidt voor de zaligheid van Israël, terug naar vers 1, kan het alleen maar zijn een gebed op dat God predikers zou zenden. Of zullen we het met andere termen zeggen, het is een gebed op dat het hoofd van dienst, dat is Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, hoofd van de gemeente bovendien, dat die enige van zijn personeel, van zijn priesters dus, dat wil zeggen van zijn lichaam, van de andere leden van de gemeente zou zenden om het woord te prediken. Meer is er niet te doen, meer kan er niet aan gedaan worden. De keuze ligt bij de mens zelf, maar hij zal door de prediking voor de keuze geplaatst moeten worden. Heb je dat? Goed, de Bijbelse prediking is altijd een prediking die een mens voor de keus stelt. Dat geldt voor de prediking van het evangelie aan degenen die het niet kennen, maar het geldt net zo goed in het algemeen voor de prediking van het woord van God aan degenen die officieel al lang tot geloof zijn gekomen. Het plaatst ons altijd voor de keus. Als het niet is om tot geloof te komen, dan is het om uit het geloof te leven. Om af te leggen aangaande de vorige wandeling, de oude mensen, om aan te doen de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft, enzovoort. Geloof is uit het gehoor. En als men tot geloof gekomen is, dan zegt Jacobus, ontvang met zachtmoedigheid het woord, dan is het nog steeds uit gehoor, dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En dat is exact hetzelfde schriftgedeelte waarin de apostel zegt, en ieder zei, ras om te horen en traag om te spreken. En hij zegt dat tot gelovigen. Ook wij als gelovigen zouden horen naar het woord Gods. Want geloof en ook leven uit geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Waaruit trouwens ook volgt dat als er dan al iets gepredikt zou worden, zou het woord Gods gepredikt worden en niet het woord van mensen. Bijbelse prediking is prediking van Bijbelse waarheid. Het is prediking van het woord van God uiteraard. En niet van dingen die wij zelf bedacht hebben of iets dergelijks. Daardoor komen mensen niet tot geloof en daardoor leren ze ook niet uit geloof te leven. Als het woord van ons is, dan komt men hooguit tot geloof in ons. En als men eigen woord predikt, dan is men bezig zichzelf discipelen te maken. Dan maakt men zichzelf tot goede herder en hoe het allemaal maar heten mag. En in wezen, men plaatst zich in de positie van Christus zelf en maakt zich tot antichrist. Dat zijn harde woorden, maar er zijn diverse schriftplaatsen die het minstens zo hard zeggen als dat ik het nu zei. Geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods dat gepredikt zal worden over heel de aarde. En zo komen wij bij vers 18. Maar ik zeg, zo begint het vers, maar ik zeg, dat wil zeggen hij gaat weer herhalen wat hij gezegd heeft, maar nu met andere woorden. Hebben zij het niet gehoord? Jawel, ze hebben het wel gehoord, maar ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Vers 16 weer terug. En dan weer vers 18. Hebben zij het niet gehoord? Ja, toch, ze hebben het wel gehoord. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden zijn uitgegaan tot de einden der wereld. Het is enigszins vrij geciteerd uit Psalm 19, waar deze dingen gezegd worden over de woorden van de sterren. Ik weet niet of u Psalm 19 kent. Kent u Psalm 19? Dat is die van het ruime hemel rond. Vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk. Wij wisten niet wat het was, maar we moesten het op maandag uit het hoofd op kunnen zeggen. Hè? Op school. Verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. En zo verder. Er staat er wat ongelukkig vertaald in Psalm 19. En dat is omdat de vertalers een beetje de draad kwijtraakten. Maar daar staat in vers 2. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Dat woordje waar moet je weglaten uit vers 4. Hun stem wordt niet gehoord. Dat wil zeggen, er wordt wel gepredikt, maar er wordt niet naar geluisterd. Dat is het idee. En dat het opgehangen wordt aan de sterren enzovoort, is natuurlijk, maar dat weet u misschien niet, is natuurlijk omdat de sterren en hun namen en de sterrenbeelden en hun namen wel degelijk Bijbelse waarheid vasthouden. Dat wil zeggen, het feit dat over de hele wereld het woord van God gepredikt is, komt in allerlei tradities tot uitdrukking. En een van de meest vaste tradities is die opgehangen is aan de sterrenbeelden en de namen der sterren. Die hele sterrenkaart, om het in een paar zinnen te zeggen, die hele sterrenkaart met al die sterrenbeelden en de namen die erop staan, is in wezen een soort plaatjesboek bij de Bijbel. Dat is natuurlijk niet in een paar woorden uit te leggen, maar zo is het nu eenmaal. En dat dat nog steeds bestaat, bewijst dat in het verleden, namelijk al sinds Adam, het woord van God gepredikt is geworden. En vandaar dat je de Heer Jezus onder verschillende namen ook aan de sterrenhemel tegenkomt. Ik zal maar zeggen, je sterrenbeeld Boötes is niks anders dan Boas, de komende sterke man. Boats, Boötes in het Grieks. Dat spreekt over de Heer die zal komen in zijn grote kracht, in zijn wederkomst, om maar eens wat te noemen. En een sterrenbeeld als Perseus, ook bekend uit de Griekse mythologie, Perseus is gewoon Peres. En Peres is een van de zonen van Juda. En heeft van doen met de koninklijke familie enzovoorts. En Christus zelf wordt de doorbreker, dat is de vertaling van Peres, wordt de doorbreker genoemd, bijvoorbeeld in Micha hoofdstuk 2. Nou goed, en dan heb je nog de zogenaamde slangenbedwinger, de slangendrager. Dat kennen we allemaal omdat er een plaatje van op de auto van uw huisarts zit, hè, zo'n sticker. De slangendrager, degene die de slang bedwingt. Maar het is gewoon Christus natuurlijk. Hè. Het zaad der vrouw, het zaad der slang de kop zou vermorzelen. En zelfs dat kom je aan de sterrenhemel tegen, dat soort dingen. Wat het maar zeggen wil, is dat God van den beginne gesproken heeft. Johannes 1, 1 Johannes 1, Hebreeën 1 vers 1. En dat dus het woord Gods altijd gepredikt is geworden in oudtestamentische tijd, al 4000 jaar lang onder alle volkeren. En zo is ook het evangelie vervolgens gepredikt aan alle volkeren. Men is alleen niet altijd dat woord gehoorzaam geweest. En dat is wat de apostel aanhaalt hier. Maar het woord is wel gepredikt, namelijk over de gehele aarde, Romeinen 10 vers 18 weer, en wel tot de einden der wereld. En dan vers 19, maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Heeft Israël het niet begrepen? Nou ja, hij zegt, men kan het begrepen hebben. En als men het niet begrepen heeft, heeft men er niet naar geluisterd, heeft men het woord niet serieus genomen. Dat is tot in onze dagen nog steeds het geval. Men neemt de Bijbel niet serieus. Er zijn legio mensen die bovendien zelfs de kost verdienen met het bestuderen van de Bijbel en daarover lesgeven of colleges geven enzovoort. Maar ze nemen zelf de Bijbel niet serieus. Ze geloven niet dat het het woord van God is. Ze geloven niet dat de schepper daarin tot de mens spreekt. En daarom, men bestudeert het woord wel, men neemt het niet serieus en begrijpt er dus niks van. En u weet hoe het is. Als je er niks van begrijpt, kun je er altijd nog in lesgeven. Maar ja, die zin knip ik er misschien wel weer tussenuit, hè. Dat weet u toch. Mensen worden opgeleid voor het een of andere vak waarvan ze niks terechtbrengen in de praktijk. Wat gaan ze dan doen? Bij het onderwijs. Heel goed. Zo ongeveer is dat. Hè? Waarmee ik niet alle onderwijzers wil veroordelen, maar zo werkt het ongeveer wel. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Hè. Heeft Israël het niet verstaan? Nou, zegt de apostel, zouden het kunnen weten, zouden het kunnen verstaan, want, vers 19, eerst zegt Mozes, er staat Mozes zegt eerst, liever lees ik, eerst zegt Mozes, dat is namelijk omdat daarna niet Mozes nog wat zegt, maar omdat daarna Jesaja nog wat zegt. En dat is vers 20 en 21. Maar eerst citeert hij Mozes, namelijk de wet die in Deuteronomium 32, dat is twee hoofdstukken verder als waar wij al een paar keer waren, Deuteronomium 30. In Deuteronomium 32 zegt Mozes, ik zal u lieden, maar ik is niet Mozes, ik is de Heer uiteraard. Hè? En die laat via Mozes zeggen, ik zal u lieden tot ijver, hier staat er via het Grieks jaloersheid, maar dat is hetzelfde. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Ik laat alle schuingedrukte woorden weer weg. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. En wat hier heet geen volk, heet in het Hebreeuws lo ami. En dat betekent niet geen volk, maar het is letterlijk niet mijn volk. Niet een volk, maar niet mijn volk is de gedachte. Dat wil zeggen, ik zal u, Israël, tot jaloersheid verwekken door een volk dat niet Israël is, dat niet mijn volk is, en dus door een heidens volk. Dat staat er trouwens ook achter, want de volgende zin luidt, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En een onverstandig volk is gewoon een volk dat de wet niet heeft, namelijk een heidens volk. Dat is wat trouwens staat in Romeinen 2, maar daar hebben we lang geleden al bij stilgestaan, waar van de Joden gezegd wordt dat zij rusten op de wet en roemen op God en Gods wil weten en beproeven de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. De Joden betrouwen zichzelf te zijn leidsman der blinden en licht voor degene die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden enzovoorts. Met andere woorden, Joden denken dat zij wijs zijn en dat betekent dat per definitie de heidenen dus onverstandig zijn. Vanuit hun standpunt. En dus zegt de Heer tot Israël, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door een onverstandig volk. Een volk dat niet onderwezen is in de wet of in het woord Gods in het algemeen. En aan een Jood hoef je deze uitdrukkingen überhaupt niet uit te leggen, die weet dat sowieso. Het is Deuteronomium 32... vers 21, ik met opzet zoek ik hem op, want dan lees ik hem vanaf vers 18. Deuteronomium 32 vanaf vers 18. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaat heeft. Als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen, want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen geloof is. Vertaald met trouw, maar ja, de vertalers moeten altijd kiezen. Maar het is een en hetzelfde woord, hè. Een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw, geen geloof is. Let op dat de Heer zegt, ze willen mij niet gedenken, ze vergeten mij. Ze stellen mij in vergetenis, heet zoiets. En dus zal ik mijn aangezicht van hen verbergen. En dat is de beschrijving van de situatie sinds de opstanding van Christus, waarin de Heer zich verbergt voor de wereld en de mensheid heeft losgelaten. En over diezelfde tijd waarin de Heer zich verbergt, wordt ook gezegd, nu vers 21 van Deuteronomium 32, zij hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is, zij hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. De Heer zegt, wel ik ben tot ijver, tot jaloersheid verwekt, doordat ze andere goden dienen, ze dienen afgoden. En dat zijn zelfs helemaal geen goden, het zijn demonen, zegt het Nieuwe Testament daarover. Wel nu, zegt hij, omdat ze mij tot jaloersheid verwekt hebben, zal ik hun tot jaloersheid verwekken. Volgende zin. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door degene die geen volk zijn, door Lo-Ami. Door een dwaas volk, een onverstandig volk, zal ik hen tot toorn verwekken. En dat is wat in onze dagen gebeurt, want het idee is dat dat onverstandige volk, dat zijn heidenen, als ik het gedetailleerd zeg, moet ik zeggen, het zijn eigenlijk de 10 stammen van Israël primair. En in het algemeen, als u die te moeilijk vindt, wij zijn dat. Namelijk, het is de gemeente in de praktijk. En het Joodse volk is jaloers op de gemeente als zodanig. Want wij kennen de Messias. Wij geloven dat de Messias gekomen is. Wij leven in de praktijk, als het goed is, onder dat nieuwe verbond dat primair aan Israël beloofd was. Maar wij hebben er deel aan gekregen. En wij dienen de God van Israël. En Israël zelf weet niet eens hoe zijn naam moet worden uitgesproken. En weigert dus hardnekkig ook om die naam aan te roepen. Vandaar dat evangelieprediking inderdaad nogal wat reacties, negatieve reacties, teweeg brengt dikwijls bij de Joden. En vandaar dat men in Nijkerk zegt, waar men vindt dat men vriend is van Israël, dat in Nijkerk zegt, we moeten het evangelie aan de Joden niet prediken, want dan worden ze alleen maar boos. Dat wekt maar irritatie op. Mijn Bijbel zegt dat dat precies de bedoeling is. Toch? De Heer zou dat doen. Ik zal u tot toorn verwekken door Lo-Ami. Door een onverstandig volk. In ieder geval een niet-Joods volk, en daar gaat het maar om. Zie je? Kortom, Israël had dat kunnen weten, dat het zo zou gaan. En in de prediking van het evangelie aan de Joden zou men dit soort schriftplaatsen ook uitdrukkelijk aanhalen. Om te beargumenteren dat de Heer zo zou handelen. Zie? En dat er zich een volk uit de heidenen zou verzamelen voor zijn naam, waardoor het Joodse volk tot jaloersheid verwekt zou worden. Ik heb er trouwens nog één voor u. Ik hoop dat ik het zo kan vinden. Ja, dat is Jesaja hoofdstuk 11. Jesaja komen we nogal eens tegen natuurlijk. Jesaja hoofdstuk 11. Daar wordt gesproken over de toekomstige herstel. De toekomstige bekering van Israël. In de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer Israël verzameld zal worden uit alle volken. Ik lees het vanaf vers 12 van Jesaja 11. Hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des Zuidrijks. Dat is de toekomstige terugverzameling van Israël. En dan staat er, en de nijd, maar dat is de ijver, de jaloersheid. De nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Niet meer in die dagen. Maar u moet bedenken dat achter de term Efraïm heel de gemeente schuil gaat. Efraïm is de aanduiding van 10 stammen, maar via de 10 stammen de aanduiding van de gemeente. Die in werkelijkheid het eerstgeboorterecht van Efraïm heeft ontvangen. Maar nu staat er, Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Hier wordt het van twee kanten besproken en wordt in ieder geval geïmpliceerd dat er eerst een tijd zou zijn waarin Efraïm Juda wel degelijk zou benijden en andersom Juda zou Efraïm benijden of benauwen of jaloers zijn enzovoorts. En dat gekke verschijnsel doet zich inderdaad voor. In de eerste plaats dat de Joden jaloers zijn op ons christenen. Wij kennen de Messias. Maar andersom gebeurt helaas ook. Namelijk dat christenen die hun eigen positie blijkbaar niet goed kennen, jaloers zijn op de Joden. En zeggen, wij moeten een voorbeeld nemen aan de Joden. We moeten de Joden helpen. De Joden zijn de norm. De Joden is het volk van God. In werkelijkheid, de Joden zijn niet het volk van God. Wij zijn het volk van God in onze dagen. En als wij dat zeggen, worden de Joden weer jaloers. Enzovoorts. En als wij niet weten dat wij het volk van God zijn, denken we dat het Joodse volk het is. Zijn we jaloers op de Joden? En dan krijg je dus al die christenen die hun baard laten staan om op een Jood te lijken. En die kleine ronde brilletjes gaan dragen en dat soort dingen meer. Nee, ik meen dat serieus. En die Hebreeuws gaan leren enzovoorts. Want het lijkt heel interessant, je komt er geen klap verder mee als je mij vraagt. Maar goed, Laat het maar voor wat het is. Maar men gaat zich Joods gedragen. En als het een beetje wil, gaat men de Joodse feesten meevieren en al dat soort dingen meer. Die spanning is er. En Jesaja zegt, die spanning zal verdwijnen. Maar primair is het de spanning, de jaloersheid van Juda op Efraïm, omdat Efraïm reeds heeft ontvangen wat Juda niet heeft. Dat is de officiële situatie in onze dagen. Dat is waar Paulus in de Romeinen 10 over spreekt. God zou Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, tot jaloersheid verwekken door een heidensvolk. En terwijl ik erover praat, schiet mij natuurlijk ook de geschiedenis dan wel de gelijkenis van de verloren zoon door de gedachte waarbij die verloren zoon een beeld is van de 10 stammen van Israël. Maar die andere zoon is net zo belangrijk in het verhaal. Die andere zoon die nooit weg was, die is jaloers op die zoon die weg was en terugkeerde. Maar die zoon die weg was en terugkeerde is een beeld uiteindelijk van de gemeente. Die teruggekeerde zoon is de gemeente in onze dagen. En die zoon die nooit weg was, is een beeld van het Joodse volk. En die is jaloers dus. Ja, dat is precies wat de Bijbel leert. Reeds in Deuteronomium 32. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt in Romeinen 11, vers 19. We komen er later nog op terug, naar aanleiding van hoofdstuk 11. Dus ik ga nu maar meteen door. Mozes zegt eerst, maar daarna zegt Jesaja ook nog wat. In vers 20. Jesaja verstout zich. Dat wil zeggen, is vrijmoedig, om niet te zeggen vrijpostig, want dat is wat stout zijn is. Hè? Dat heb ik nagevraagd aan ene Karel. De stoute, ja. De dappere vertaalt men dat, hè. De vrijmoedige, de durf al, dat is het eigenlijk, hè. Als je stout bent, dan durf je een boel. Niet altijd even verstandig, maar dat doet er nou niet toe. En Jesaja doet een krasse uitspraak, zegt Paulus dus. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden, maar die ik is weer niet Jesaja, die ik is ook weer de Heer natuurlijk. Hè? Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En nog een keer, ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Deze uitspraak is uit Jesaja 65 vers 1... En het volgende vers is trouwens Jesaja 65 vers 2. Ik heb Jesaja alweer weggeslagen, dat had ik niet moeten doen. Jesaja 65 vers 1. Ik ben gevonden door hen die niet vraagden. Staat daar. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En dan nog een stuk dat in Romeinen 10 vers 20 niet geciteerd wordt, maar nog steeds Jesaja 65 vers 1, tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, dat is dus Lo-Ami, dan was het niet Gods volk, tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. Wat vrij vertaald met hier ben ik, daar komt het ook op neer, maar het betekent natuurlijk dat de Heer zichzelf bekendgemaakt heeft, zich geopenbaard heeft, want dat staat er ook, aan dat volk dat na zijn naam niet genoemd was. Dat wil zeggen, aan een heidensvolk heeft de Heer zich bekendgemaakt als ik ben. En u weet, de term ik ben is een verkorting van de naam Jehovah. Dat wil zeggen, hij werd bekendgemaakt, hij heeft zich bekendgemaakt aan degene die hem niet zochten. En daarmee zijn we eigenlijk weer helemaal terug in Romeinen 9 vers 30. Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. En de Joden hebben wel gezocht, maar niet gevonden, omdat zij zochten niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. En over datzelfde zoeken gaat het. De heidenen zochten de rechtvaardigheid Gods niet. Zij zochten God niet. Maar ook naar aanleiding van deze uitspraak uit Romeinen 9 vers 30... zou men dus meteen kunnen doorlezen in Jesaja 65 vers 1. Namelijk, de Heer zegt, ik ben gevonden door hen die mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat na mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. Laten we goed tot u doordringen. Bij nader inzien is dat dus precies hetzelfde als wat door Mozes gezegd werd in Deuteronomium 32. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, door een onverstandig volk. Een volk dat niet genoemd werd met de naam des Heren. Een heidensvolk dus. Met andere woorden, de zaligheid kwam ergens anders terecht. Het werd aan Israël gepredikt, maar die zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. En het kwam in de praktijk dus terecht, in hoge mate en in de eerste plaats, bij een heidensvolk. Dat wil zeggen bij heidenen dus, maar meer specifiek bij één heidensvolk. Ook dat zou tot u door moeten dringen, nog steeds Romeinen 10 vers 19. Ik zal jullie dit tot jaloersheid verwekken door geen volk, Lo Ami, maar wel in het enkelvoud. Dat wil zeggen, door één heidens, door één onverstandig volk. Dat is ook wat de Heer zei trouwens zelf in Matthäus 21. Het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk, enkelvoud. Dat in vele plaatsen in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, het staat in het meervoud, doet daar niks aan af. Het wordt gegeven aan heidenen. De zaligheid is de heidenen gezonden. Maar de vraag is, aan welke heidenen, bij welke heidenen dan specifiek kwam het terecht? En dan blijkt het toch één volk te zijn. Al moet gezegd worden dat ook dat volk onderverdeeld wordt in vele volken. Tot een grote menigte van volken, want zo wordt het in Genesis trouwens al genoemd. Een grote menigte van volken. Maar niettemin primair zijn dat de afstammelingen, dan wel de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Dat was Romeinen 10, vers 19 en 20. En dan zijn we er nog niet. Dit keer houd ik mijn hand gewoon bij Jesaja 65. Want we komen in het laatste vers nog van Romeinen 10, namelijk vers 21. Maar tegen Israël zegt hij, dat is dus dat wat nog steeds Israël heet, namelijk het Joodse volk. Tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam, en dat is hetzelfde als ongelovig, een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Een volk dat dus ras was om te spreken en traag om te horen. Vandaar dat de prediker en Jacobus zeggen, het moet andersom. Men moet ras zijn om te horen en traag om te spreken. Men spreekt te veel tot God. Men spreekt hem daarmee tegen. Men valt hem in de rede. Men laat hem niet spreken, dan wil men laat hem niet uitspreken. Men weet het altijd beter. Dat is de situatie. In het Jodendom, dat weet u net zo goed als ik, mag ik aannemen. En zelfs in het zogenoemde Christendom is dat zo. Men weet het beter. In de meeste kerken, vanaf de Rooms-Katholieke Kerk tot in de evangelische kring aan toe, weet men het altijd beter dan de Bijbel. En er wordt altijd commentaar op gegeven. Dat wil zeggen, ja, dat staat er wel zo, maar we doen het toch anders. Wij vinden toch dat het anders moet. En men heeft geen ontzag voor de Bijbel, maar wel voor wat een kerk leert, of wat een paus zegt, weet je veel. Of wat de oudvaders, om in reformatorische kring te blijven, wat de oudvaders gezegd en geleerd en gepredikt hebben enzovoort. En in de evangelische kring, dan moeten we weer volgelingen worden van Rick Warren, of weet je veel, wie er weer aan de beurt is. Want het gaat vanzelf voorbij en dan komt er weer iemand anders, weet je wel. Ze weten het allemaal beter, ze vinden dat de Bijbel het niet goed zegt. Of dat God zijn werk niet goed doet, de Geest doet zijn werk niet goed, Christus doet zijn werk niet goed. En wij weten beter in onze moderne tijd hoe je de dingen moet aanpakken, enzovoorts. Zo gaat het altijd. En men bestudeert niet de Bijbel, maar men bestudeert de belijdenisgeschriften of zoiets. Men bestudeert niet de Bijbel, maar men bestudeert de Talmud. Men bestudeert niet de Bijbel, maar de Koran. Of men bestudeert niet de Koran, maar de Sharia heet dat, geloof ik, hè? De Mohammedaanse traditie, enzovoort. Het is altijd traditie, traditie, en die verandert. In plaats van dat men gehoor geeft aan het woord God, men spreekt hem altijd tegen. En als er één zonde is, is het de zonde van tegenspreken. Namelijk de zonde van ongeloof. De uitdrukking trouwens wordt gebruikt in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 3. waar primair gesproken wordt over de Heer Jezus Christus, waar staat dat Christus het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Maar wat is dat, het tegenspreken van de zondaren? Nou, punt 1, zij zijn zondaren blijkbaar, want zij spreken tegen. Dat is hun zonde. En bovendien, als zonde is missen, wel nu, tegenspreken wil zeggen dat men wat gesproken wordt, mist. Men zet er iets anders naast. Men praat er langsheen. Men wijst het woord van God af en vervangt het door eigen spreken. En ik weet ook dat het een christelijke traditie is, maar in werkelijkheid is het een antichristelijke traditie. Men zou de Bijbel laten spreken en niks anders dan dat. Toch? Maar daar hadden we het al over. Geloof is uit het gehoor en het gehoor is niet door de belijdenisgeschriften, maar door het woord Gods. Niet door traditie, hoe goed bedoeld ook, maar inderdaad enkel en alleen door het woord Gods. En de tragiek van dat religieuze volk, want dat is wat het Joodse volk primair is, de tragiek daarvan is dat het als religieus volk per definitie tegenspreekt. Dat is wat religie namelijk altijd doet. Dat is kenmerkend voor religie. Men spreekt het woord van God tegen. Men weet het beter. God zegt, de mens wordt uit geloof gerechtvaardigd. Religie zegt, de mens moet zijn best doen om gerechtvaardigd te worden. De Bijbel zegt, de mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof. Religie zegt, de mens wordt gerechtvaardigd uit werken. En zo verder. Nou goed, daar hadden we het al over, want het was ook Romeinen 9 in hoge mate. En daarna lees ik hetzelfde vers, namelijk Romeinen 10 vers 21 nog een keer, maar nu in Jesaja 65 vers 2. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is, namelijk een weg naar hun gedachten. En de vertalers hebben het versterkt met het woord eigen, namelijk een weg die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Precies, dat is wat ik zei. Wij zouden niet wandelen naar onze eigen gedachten. We zouden niet in ieder doen wat goed is in onze eigen ogen. We zouden wandelen op de loopbaan die God ons heeft voorgesteld. Die God ons heeft voorgesteld. Wij zouden wandelen in de goede werken welke God heeft voorbereid. De ene was Hebreeën 12 vers 2 en de andere is Efeze 1 vers 10. En zo verder. Zie? Ik heb eens een keer ergens gesproken, ik zal niet zeggen waar het was, omdat het Vraneker was. En toen zei iemand na afloop, die zei, ik heb er niks van begrepen, maar ik heb wel gemerkt dat het uit uw hart komt. En het zit me nog dwars. Want het was als compliment bedoeld. Maar het zit me nog dwars. Uit het hart. Nou ja, ik zal het niet ontkennen, het is uit mijn hart. Het was uit mijn hart, het is nog steeds uit mijn hart. Maar ik hoop dat eerder gezegd wordt, het is het woord van God. Dat zou gesproken moeten worden. En dat komt niet uit mijn hart, dat komt uit de Bijbel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als de Bijbel zegt over spreekt over wat uit het hart komt, is het niet best. Uit het hart komen voort boze overleggingen. En overleggingen, zusters, zijn in de Bijbel per definitie boos. Het woord voor overlegging is trouwens het woord dialoog. En de Bijbel zegt van overleggingen, van dialogen dus, dat ze per definitie slecht zijn. Vreemd genoeg, maar het is zo. Ik kan het niet helpen, de Bijbel leert dat. Maar dat komt uit het hart van de mensen voort. Altijd bedenkingen tegen wat de Bijbel zegt. Zo van, dat staat er wel. Maar zoals die academicus tegen mij zei, ik geloof niet dat je dat zo mag duiden nadat ik iets uitgelegd had. Daarna heb ik hem toen gevraagd, wat moet je nou zeggen? Toen zei ik, oh wat aardig, heb je ook de Bijbel gelezen? De man werd woest. En er wordt tot vandaag nog over gesproken, over die gelegenheid. Maar vooruit, hè, woest werd hij. Toen hij zei, oh heb je hem ook gelezen? Wat moet je zeggen? Je doet het ook nooit goed, hè? Maar het commentaar is altijd, geloof niet dat je het zo mag uitleggen. Ik zeg altijd, er valt niks aan uit te leggen, je moet lezen wat er staat. En dat er toelichting behoeft, binnen de Bijbel zelf, dat is zo. Zoals de uiteenzetting van Paulus toelichting krijgt uit Mozes, uit Deuteronomium, uit Jesaja, uit Psalm 19, uit Jesaja 52, uit Nahum 1, uit Joël 2 vers 32, of wat was het allemaal maar wat we gelezen hebben. De Bijbel verklaart zichzelf. Zie. Nou goed. En prediking van het woord van God zou zo plaatsvinden. Namelijk, men zou schrift met schrift vergelijken en men zou laten zien dat God dit inderdaad gezegd heeft. En wat in deze woorden naar voren gebracht wordt, is simpelweg dit, dat als iemand tot geloof zou komen, kan het alleen door de prediking. Is er dan niet voldoende gepredikt, want er zijn zo weinig gelovigen? Het antwoord is ja, er is wel gepredikt aan alle volken, maar het is altijd maar een deel geweest dat tot geloof kwam. En wat Israël betreft, merkwaardig genoeg, het werd gepredikt aan Juda, maar het kwam bij Efraïm terecht. We hebben er trouwens nog een variant. Het is gepredikt aan Jacob, maar het is gevallen in Israël. Dat staat er ook nog ergens. Ik meen ook in Jesaja. Het woord van God is gezonden aan Jacob, maar het is gevallen in Israël. Het is een aardige woordspeling natuurlijk. Het is gepredikt aan het volk als zodanig. Alleen daar waar het gevallen is, heet het volk per definitie Israël. En waar het gevallen is bij ons, zijn wij toegevoegd aan en hebben wij deel gekregen aan het burgerschap van Israël. En dat is wat ons in het Nieuwe Testament geleerd wordt. Wat in het volgende uiteengezet wordt, is inderdaad dat gelovigen nou eenmaal een minderheid vormen in Israël en onder alle volkeren. Dat is altijd al zo geweest en dat is in onze dagen nog zo. Dat wil dus zeggen dat er eigenlijk in de loop van de geschiedenis niet zoveel veranderd is. In nieuwtestamentische tijd is het nog steeds hetzelfde als in oudtestamentische tijd. Namelijk het woord wordt gepredikt over heel de wereld. Maar er is slechts een minderheid die tot geloof komt. En daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die zaligheid die tot ons gekomen is. Die tot ons gebracht werd door lieflijke voeten. Wij zeggen u dank voor dat woord, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat woord waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat woord ook dat in onze harten geplant zal worden, het welk onze zielen kan zalig maken. We danken u dat zoveel beloften Gods als er zijn, dat die in Christus ja en amen zijn. En dat wij de Heer Jezus Christus mogen en kunnen leren kennen, ook in onze tegenwoordige tijd. Omdat u zichzelf aan ons openbaart in uw woord. En dat we ons heiland leren kennen door wat over hem geschreven is. In die Bijbel die u ons hebt nagelaten in deze dagen waarin u zich voor de wereld verbergt. Maar we danken u dat waar wij verlost worden uit deze tegenwoordige wereld, dat wij daar niettemin u leren kennen. En dat daar buiten de legerplaats dat licht schijnt in onze harten, zodat wij in dat licht zouden wandelen. Daarom vragen we u ook, Vader, wees u ons nabij in de dagen die voor ons liggen en richt u ons ogen op u, opdat we zouden vertrouwen niet op menselijke overleggingen, maar in tegendeel zouden vertrouwen op die beloften die u ons in uw woord gedaan hebt en die vastgelegd zijn in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Amen.